Hulpe staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Luisteren we nu naar wat ons zal worden voorgelezen uit de zendbrief van Paulus aan de Romeinen. Het 9e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. We noemen nu Romeinen 9 van vers 1 tot en met 16. Luisteren we vooraf naar de heilige wet des Heeren onze Gods.
Zo sprak van alle deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit de Egypte land, uit een diensthuizen uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat aan dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet ontslaan, gij zult niet uitbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet beweren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenissen gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurende smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke is wel niet te zijn, welke is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, en de dienstgod en de beloftenissen. Welke zijn de vaderen, uit welke Christus is zoveel vlees aangehaald? Het welke is God bovenal te prijzen in eeuwigheid. Amen. Nou, ik zeg dit niet alsof het woord God waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. Nou, omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vlees, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenissen worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de minderen dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehad. Wat zullen wij dan zeggen? Is er al rechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, die zich mij ontfermen, en zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar de ontfermende God.
Vers dat we met u willen gaan overdenken in dit uur, lezen we in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Matteüs 1, vers 1. Waar we lezen, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Laten we nu met elkaar de Heer bidden of het hem behagen, zijn heilige geest bij zijn woord te paren, op dat woord en geest zijn kracht mogen doen. Want getrouwen en goedertierne God, we zijn toch zo diep afhankelijk van die genadige bediening, uw heilige geestes. Want zonder uw geest is dat woord reuken des doods ten dode. Maar verheerlijkt gij door uw geest uw woord, is het reuken des levens ten leven u verheerlijkend en zielenzaligend. En daarom buigen wij voor alle dingen ons neder voor uw heilig aangezicht en bidden u wat in uw vrij macht ons onthouden zoudt. Wil ons die zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden, maar wil gij geest des vaders en des zoons uzelf door het woord verheerlijken, zo zal dat woord zijn kracht doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot de uitbreiding van uw dierbaar koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, zal het strekken tot waarachtige bekering van wat onbekeerd is onder jong en oud. Ach, wij dragen de kinderen en wij dragen jongeren en ouderen aan u op en smeken u, Heere, waar het toch nog is, het heden der genade, de dag der zaligheid, wagen het u, uw wonderen van vrije genade nog in het midden van ons te willen verheerlijken, mocht voor hem of haar het uur der menen eens geslagen zijn, toon het en openbaar het nog eens, volzalige verbond, Jehovah, dat gij dezelfde blijft, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, bij al wat verandert, bij al wat wegsterft, bij al wat vergaat, gij houdt trouwe tot in der eeuwigheid. En daarin ligt toch de vastheid der grondslag van het zalig worden van uw Sion, Heer. Anders waren het ook aan hun zijde nog een eeuwig afgesneden zaak. En zo smeken u dan, wil door uw woord en geest uw Sion nog eens onderwijzen. Voeden met dat brood des levens wat gezelven zijt. Waar gij toch door uw woord en uw geest arbeidt, ook aan hun harten, gemocht ze nog eens leren uit uw woord dat wonder van uw soevereine, vrijmachtige, blanke, verkiezende liefde. Niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods wil. Het is hier reeds het beginsel van de verwondering der zielen, dergene die u vrezen. En het zal straks tot in der eeuwen eeuwigheid de aanbidding uitmaken voor uw troon, Heere, vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Mocht hun harten vandaag, vanmorgen, nog eens in dat wonder willen zetten, mocht nog weer eens nieuw voor hen worden. En zo mocht het u behagen, zo menig van verstaand hart nog naderbij te willen brengen, wat bedroefd is, eens te willen vertroosten uit uw goddelijk getuigenis, wat dwalenden is, genadiglijk onderwijzen, wat wankelt, genadiglijk ondersteunen en sterken, wat gebogen is, willen oprichten. Ach, u kent zo de onderscheidene noden en behoeften des harten. Heer, gij weet ze veel beter dan dat wij ze u zouden bekendmaken. En u smeken wij u, wil nog eens geloof geven om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Ach, u weet, we zijn zo diep afhankelijk van uw zegen, Heer. En daarom bidden we u, schenk ons eens een open hemel in het horen en in het prediken van het woord, opdat woord en geest zijn kracht mocht doen en het eens mocht ervaren. En de Heer was in het midden van ons. Ach, zien we op onszelf, Heer. Wie ons er moet dan niet beleiden, zo gij in het recht zou treden. En gade slaan de zonden en ongerechtigheden. Niet een ons er zou kunnen bestaan. Hoe leert het uw volk in den strijd om in te gaan? Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Nu staat er toch wat anders tegenover, Heere. Dat is hun vrucht, wordt uit u gevonden. Wat een genade weldaad, als we nu maar mogen leren dat ons leven verlegd is in een ander, of dat we ons leven in u, beminnelijke bloedbruidegom, mogen kennen. Want alles wat toch buiten u is, daarvan geldt dat het dek te kort en het bed te smal is om er ons op uit te strekken. Bewaar, Heere, voor droggronden. Wil er nog eens genadiglijk aan ontdekken. Wil maar afstoten van alles wat geen God en Christus is. Omdat de grondslag des levens alleen in die volbrachte gerechtigheid van uw ongezegende bloedbruidegom mag liggen. Om ons leven in u mochten kennen en in u die vruchten mochten dragen die God verheerlijkend en zielenzaligend zijn. Laat daartoe het onderwijs uit uw woord van vanmorgen nog mogen medewerken. Als het om spreken gaat van uw onveranderlijke trouw, Heer, dat gij het toch bevestigt. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat opbouwend uit die vrijmachtige, soevereine, blanke genade. Want het is genade bij het begin. Genade in de voortzetting. Genade ten einde toe, Heer. En dat snijdt nu alles af wat van het schepsel is. Maar dat is tegelijkertijd de ruimte in u. O volzalige God, daarom bidden we u. Mocht ge naar dat soevereine welbehagen ons door uw woord en uw geest willen baarbeiden en zo te samen gedenken in het horen en in het prediken. Heere, geef ons de genade dat we uw eer mochten bedoelen, dat al wat van het schepsel is er buiten mocht blijven en alleen dat vrije werk maar verheerlijkt, lieve ontfermer. Ach, onze ogen zijn op u, gelijk het oog van de knecht is op zijn heer geslagen en het oog der maagd op haar vrouwen om hulp of gunst te vragen. Wil ons zo gedenken en helpen, zalven met uw geest, verblijden door uw wonderen en soevereine daden. Gedenk aan alle zieken en zwakken, oude vandaag en eenzame, verdrukten en rouwdragenden, ook te midden van dit volk. U kent ze, Heere, u kent de zieken, het zij ze in het ziekenhuis of thuis verpleegd worden, we dragen ze alle aan u op en wij smeken u. Maar gij toch nog altijd die vervuller zijt van uw toezegging, maakt het voor menig hart nog eens zo, dat als de verdrukking er is, het wel geen blijdschap of stof tot vreugde is, maar daarna werpt het een vreedzame vrucht der gerechtigheid van zich, voor degene die door dezelfde geoefend worden. O Heere, dan is het toch ook mogelijk, dan wordt daar wel eens een volk gevonden, dat de dagen van druk zo zalig verenigd ligt met u, dat ze er ook niets van af willen hebben. Dan weet gij alleen maar wat goed is. Gedenk aan al uw knechten. Wees met de herder en leraar van dit volk, onze vriend en broeder geweet, wat hij vandaag nodig heeft. Gedenk aan al uw knechten, wees nog aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis, mocht Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Heere, gegeeft ons deze eerste zondag in het nieuw begonnen jaar nog weer met elkander te beleven. Volzalige God, verblijd ons nog eens. En mochten onze harten door een geschonken geloof er eens houvast aan krijgen. Het is trouw, al wat u ooit beval. Dan zit er misschien vanmorgen wel een uitziend volk hier, levend uit uw belofte. Misschien soms wel eens teleurgesteld en ten neder gebogen. Want ach, u weet, de doodvijanden zitten nooit stil. En we hebben zoveel aanklagers en belagers van buiten en van binnen. En dan is in ons geen kracht tegen de grote menigte die tegen ons komt. Maar gij hebt uw hand maar op te heffen. Wel nu dan, Heere, onze ogen zijn op u. Wil naar het vrije van uw welbehagen ons, uw Sion, gedenken over de lengte en breedte der aarde. Uw kerk in druk en moeite, alle arbeid der zending. Gedenken wat met wenende ogen op u staart. Volzalige God, hoor nog vanuit den hemel uw heerlijkheid in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden met gedachte woorden of daden tegen u bedreven. Hoor ons indien bedende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand, om Jezus wil. Amen. We lazen uw geliefden het woord dat we gaan overdenken uit Matteüs 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zie, dit boek des geslachts van Sion's koning is opgetekend door de evangelist Matteüs. Matteüs' naam betekent geschenk des Heren. En dat was deze Matteüs. En dat is al een gezegende en een rijke weldaad. Het is feitelijk onuitsprekelijk, mijn medereiziger, door de tijd naar de eeuwigheid, wat het inhoudt, als we door genade mogen weten een geschenk des Heren te zijn. Hoe dan? Wel, immers al in de stilte der eeuwigheid heeft God de Vader de kerk gegeven aan de Zoon. En de Zoon heeft in de stilte der eeuwigheid die kerk aanvaard als een geschenk des Vaders. Opdat hij die kerk zou reinigen in zijn bloed, zou kleden met de klederen der gerechtigheid en de mantel des heils en om de schouders zou werpen. Opdat dan die Zoon als een geschenk des Heren, als een geschenk des Vaders, weer zou teruggeven aan de Vader. Zie hier mij en degene die ge mij gegeven hebt. Wees eens eerlijk. Zou dit niet een onuitsprekelijke, rijke gedade weldaad zijn, als ge dit mocht geloven, daarbij te behoren, een geschenk des Heren te zijn? Dat is dus een vrucht van zijn vrijmachtige, soevereine, blanke, verkiezende liefde. Dat was nu ook de evangelist Matteüs. Hij behoorde tot de tollenaars, of wilt ge, tot de secte der belastinggaarders. En daar in Capernaum zat hij in het tolhuis. Maar de Heer Jezus heeft hem uit dat tolhuis geroepen. Immers hij zag ook deze Matteüs als een geschenk des Vaders aan hem, voor wie hij gekomen was om de dood der vervloeking in te gaan, in de diepte der verlating Gods af te dalen, om de zijne eeuwig met God te verenigen en te verzoenen. Deze Matteüs, door de Heer Jezus uit het tolhuis geroepen, is toen aangesteld door de Heer Jezus tot zijn discipel. Na de hemelvaart heeft Matteüs vele jaren lang het evangelie des kruises gepredikt te Jeruzalem. En daar in Jeruzalem heeft hij ook zijn evangelie geschreven. Hij heeft dat evangelie eerst geschreven voor de Joden. Hij haalt tal van getuigen aan uit het Oude Testament om te bewijzen dat de Heer Jezus waarlijk de van de Vader beloofde Messias was. Dat hij waarlijk het zegenende en gezegende zaad Abrahams was. En als hij dan gaat schrijven zijn evangelie, beginnende bij de geboorte van de Heer Jezus, is hij het, Matteüs, die eerst zijn evangelie begint met een geslachtsregister. Het geslachtsregister van Sion's koning. Om ook door dit geslachtsregister te bewijzen, Jezus is waarlijk de Christus.
Jezus van Nazareth, de Messias, de beloofde der vaderen. Nu gaan we dit eerste vers uit dit geslachtsregister van Sions koning met u overdenken. Misschien denkt u, wat zegt dit nu? Als we thuis allicht aan tafel soms willen gaan lezen en we krijgen dit hoofdstuk, die dorre opsomming van 3x14 geslachten vinden we hier, dan hebben we dikwijls de gewoonte, dan slaan we het maar over. Dan zeggen we, ach, al die namen en je kunt ze haast geen eens uitspreken. En we slaan het maar over, maar toch, God de Heilige Geest heeft niets voor niets laten optekenen in het woord des Heren. En zo gaat er ook van het geslachtsregister van de Heere Jezus, van Sions koning, een machtige sprake uit. En dat willen we nu een ogenblik met u gaan beluisteren. Gaan overdenken wat dit nu zegt. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. We gaan het eerst zien als een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. En in de tweede plaats als een loflied op de vrije genade Gods. Het geslachtsregister van Sion's koning is een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Want indien ooit de trouwe Gods uitkomt, dan wel in dit geslachtsregister. En dan in de tweede plaats zien we het als een loflied op Gods vrije genade. Want het is ook in dat geslacht alleen maar vrije gunst die eeuwig God bewoog. En daarin ligt nu precies de ruimte. Dat snijdt enerzijds geliefde alles af, maar anderzijds opent het de ruimte in die soevereine genade Gods voor alles verbeurd hebbende schepselen. Behagen de Heer het door zijn Heilige Geest dit woord dan voor uw verstand te verklaren en aan uw harten toe te passen. Het geslachtsregister van Sions koning. Een gedenkrol van Gods eeuwige trouw, een loflied op Gods vrije genade. U zou het zo groot zijn als je straks nu eens naar huis mocht gaan en het mocht dus door een geschonken geloof in je hart leven. Ja, dan mag ik toch geloven, ik ben er ook bij. De Heere geven dit om zijn naams willen. Laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 89, het 9e en het 15e vers. We noemen nu Psalm 89, het 9e en het 15e vers. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegen.
geliefden, wat is dit geslachtsregister? Een treffend getuigenis voor de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. De Zoon van David, de Zoon van Abraham. Een treffend getuigenis voor hem, van wie immers de engel gezegd had tot Maria. En deze zal groot zijn. En hij zal een zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem zetten op de troon van zijn vader David. Zie, daar zijn grote der aarde, bijvoorbeeld vorsten, die soms bogen op een schitterend geslachtsregister. Een geslachtsregister, een stamboom, die soms eeuwen teruggaat. En dan kunnen ze onder dat geslacht soms wijzen op verschillende namen, die van mannen of vrouwen die groot geweest zijn in hun geslacht en die van grote betekenis zijn geweest. Maar zeg mij, geliefde, wat is dit nog vergeleken bij het geslachtsregister, bij de stamboom van Sions koning? Dit geslachtsregister van de Heer Jezus, dat gaat maar niet enkele eeuwen terug, maar dit geslachtsregister reikt terug tot op, zo lees ik hier in de tekst, de zoon van David. Maar het gaat nog verder terug tot Abraham. Ja, het reikt tot aan het verloren paradijs. Want immers daar reeds kwam de belofte van de Messias in het vrouwenzaad. En God Almachtige, die als de God der eeuwen achter het weefgetouw der eeuwen zit, heeft het in dit geslachtsregister van Sions koning zo geleid, dat het tenslotte uitkwam in de volheid des tijds bij Bethlehems kribbe. En welke grootte zijn er ook niet in dit geslachtsregister van Sions koning? We zeiden, daar zijn soms groten der aarde die in hun geslachtsregister op belangrijke personen wijzen. Maar zeg, wat worden daar niet een voorname personen genoemd in dat geslachtsregister van die gezegende Heer Jezus Christus? Laat ik u alleen maar deze twee namen noemen in de tekst. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Is Abraham niet een grote geweest in het koninkrijk der hemelen? Abraham, door de Heere geroepen uit Ur der Chaldeeën. En door de Heere zo rijk gezegend. Hij moest gaan naar het land dat de Heere hem wijzen zou. En dat zou de Heere met hem zijn. En hij zou hem in zijn zaad zegenen. En hij zou in zijn zaad tot zegen gesteld worden voor alle geslachten des aardbodems. Zeg, wat een weldaad. En dat niet alleen, maar wat was die Abraham niet groot onder het volk waaronder hij leefde. U weet toch wel wat de zonen Hets zeiden tegen Abraham? Ze zeiden tegen Abraham, gij zijt als een zoon Gods in het midden van ons. Zulk een getuigenis had die Abraham. En Melchizedek, de priesterkoning van Salem, bracht hem brood en wijn en vereerde hem. Zelfs zijn geslacht in de dagen van de Heer Jezus ging er prat op te zijn kinderen Abrahams. En de kerk des levenden Gods, hoe verheft ze deze Abraham en eert ze hem als de vader der gelovigen? Was dan deze Abraham niet een geëerde en een geachte in zijn geslacht. En hoe groot is dit? Wat heeft God zelf uit soevereine genade die Abraham geëerd door hem te noemen? En denk je dat eens in, als je daarvan overtuigd mocht zijn dat dat ook van jou gold, wat zou dat wezen, zeg? En de Heere noemde Abraham een vriend Gods. En dan staat hier de zoon van David. Wat is ook die David niet een grote geweest in het koninkrijk der hemelen? David, de Heere had hem als jonge geroepen van achter de schapen die hij weide van zijn vader. En het heeft de Heere behaagd die eenvoudige schaapherdersjongen zo te verhogen tot koning van zijn volk Israël. God zette David in eer en heerlijkheid op de troon van zijn volk. Wat zongen de vrouwen ook weer? Saul heeft zijn duizenden. David zijn tienduizenden verslagen. David, de Heere had tot hem gezegd dat hij zijn troon bevestigen zou tot in eeuwigheid. David, zo geëerd, geliefden, dat zelfs de Zoon Gods naar hem genoemd wordt. Zonen Davids. Wat een grote waren deze dan niet in het koninkrijk der hemelen. Is er één grote der aarde die op zulke namen kan bogen als we vinden in het geslachtsregister van Sion's koning? En is dit niet alles voor die gezegende Heer Jezus Christus een treffend getuigenis? Dat hij was het zegenende en gezegende zaad Abrahams. De spruit uit de afgehouwd tronk van Isaï. Ja, dit geslachtsregister, zeiden we, is een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Zeg, weet je waar dat bijzonder in uitkomt? Als we nu eens letten op de belofte die de Heere gegeven heeft aan die voorvaderen naar het vlees van Sion's koning. En als we dan ook eens letten op de wondere wijze waarin de Heere die belofte aan hem vervuld heeft. Wat rijke belofte had de Heere niet gegeven. Laat ik maar weer heel eenvoudig beginnen bij Abraham. Abraham was een man die leefde rijk onder Gods belofte. Dat is altijd een voorrecht. Ik wenste wel dat er vanmorgen in Sliedrecht hier zaten die mochten getuigen in hun eigen leven niet vreemd te zijn van Gods belofte, van Gods toezegging. De Heer had zulke rijke beloften aan die Abraham gegeven. Die waar, we hebben gezegd, God had hem geroepen uit Ur der Chaldeeën. En de Heere leidde die Abraham naar buiten. En hij zei, zie nu eens op naar het firmament. Kun je de sterren tellen? Talrijker dan de sterren des hemels. En dan het zand aan den oever der zee. Zal uw zaad zijn. Welke rijke belofte. En 5 jaar. 10 jaar. 15. 20, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? God had het wel beloofd, maar ach, die beloftenissen Gods gingen schijnbaar het in het onmogelijke ten onder. Ja, En toch zou de Heer het zeggen en niet doen. Zou de Heer spreken en het niet bestendig maken. Maar Abraham werd oud en Sarah werd oud. Naar de natuur was het onmogelijk dat Sarah ooit nog moeder zou worden. Ze bleven maar kinderloos. En God had gezegd, u zaad zo menigvuldig dat het niet te tellen is. En nu nog eens, wat zal dat van binnen gestormd hebben, zeg, bij die Abraham en bij die Sarah. En het baatte niet of Abraham al bad, heren, ach, dat is wel voor uw aangezicht leef. Nee, niet in het zaad der dienstbare, maar in het zaad der vrije, zullen de geslachten des aardbodems gezegend worden. 25 jaren lang hebben ze moeten wachten op de vervulling van Gods beloften. Toen het onmogelijk was, toen het aan hun zijde een afgesneden zaak was, toen kwam God. Want het is trouw, al wat hij ooit beval. Maar het gaat door een weg van afsnijdingen en onmogelijkheden heen, opdat roem alleen Godes zij. Dat is een heel stuk, ach vriendin, jij zegt dat zo makkelijk, of mijn vriend, dat kan soms zo makkelijk op onze lippen leggen, als we bij de waarheid zijn groot geworden, dat we zeggen nog, ja, het is toch maar een eenzijdig werk, maar om dat in te leven, vriendin, daar is wat voor nodig, hè? Om dat vrije, soevereine werk in te leven. Dan moeten wij er altijd maar weer uitvallen. Altijd in een weg van onmogelijkheden heen werkt Gods raad uit. Dan wordt Isaac geboren. U weet het, na 25 jaar, want God houdt zijn woord, hoor vriend, bedenk dat wel. Het zou groot wezen als jij weten mocht dat God zijn woord aan je kwijt was. Je mocht daar dan eens op pleiten en zeggen, lieve God, gij zijt toch de eeuwige, onveranderlijke. En al weet ik niet hoe het moet, heren, nu hoef ik het niet te weten ook. Maar geef me nog eens geloof dat gij trouwen houdt tot in eeuwigheid. Daar komt Isaac. En dan lezen we van Isaac, zeg. 20 jaren lang. Dat is geen 20 weken. Dat duurt al zo lang. Maar 20 jaren heeft Isaac weer moeten wachten op de vervulling van Gods belofte. 20 jaar. Heeft hij in tegenwoordigheid van Rebecca de Heere gebeden om de belofte toch te willen vervullen. En toen deze beiden dachten het gaat niet en het is afgesneden en het is onmogelijk. Wel, toen kwam de Heere weer. Eerst stond Abraham ernaast met Sarah en dan staat Isaac er weer naast met Rebecca. Ja, dat is ook een wonder als je dat leren mag in je leven, zeg. In de oefeningen van het leven der genade. Dit is een zuivere gang waarin de Heere zijn volk, zijn Sion, leidt. Al wat de Heere doet in het leven der zijnen, gaat hij beginnen om ze er eerst naast te zetten met al de schuld en de ellende. Om dan maar af te laten kijken wat God doet. Dat is leven uit vrij en soeverein werk. En dat is een rijke genade als een ziel dit leren mag. Dan komen Jacob en Esau. En gaat dan dat leven eens na van Jacob. Wat een voortdurende strijd tussen hem en Esau. Ter oorzake van de belofte van het gezegende zaad. De Heer Jezus Christus die komen zou. Straks ligt Jacob op zijn sterfbed. En dan draagt hij die zegen over aan Juda. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders lopen. En hoe gaat het dan met Juda? Kent u het gebed van Mozes? Juda was dus de aangewezen stam waaruit de belofte vervuld zou worden dat de Messias geboren zou worden. Maar die stam van Juda is eeuwenlang vertrapt en veracht en niet geteld. Zelfs bidt Mozes Heere, hoor de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. En dan eindelijk, in David, dan komt het zaad weer op. God houdt toch trouw. Toen het met Juda tot de ondergang scheen gedoemd, verwekte de Heeren een David. En hoe is het toen met David gegaan? Jaren en jaren vervolgd, als een veldhoer op de bergen. Scheen het dat in ons. Maar God houdt trouw. Ik zal nooit herroepen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Geloofden we het altijd maar. He, dan zouden we wel wat makkelijker leven hebben. Maar dat is zo'n stuk, weet je. He. En gaat dan het in het geslacht eens verder na. Hoe gaat het dan met dat Davidische koningshuis? Wel vriend, dat schijnt helemaal tot de ondergang gedoemd te zijn. Denk alleen maar aan die tijd bij het sterven van koning Joram. Toen Athalia bevel gaf om al het koninklijke zaad uit te roeien. Nou zeg, er werd één kind, een jongetje van nauwelijks 1 jaar, werd er gered. Maar kijk, daar zorgde God nou maar voor. Ja, toen het onmogelijk was. Toen het ten ondergang gedoemd was. Door de afsnijdingen heen. God houdt trouw. En God zorgt. En dan bij Hiskia. Dan ligt straks Hiskia op zijn sterfbed. Hij heeft de boodschap gekregen. Je zult sterven en niet leven. En hij heeft geen kinderen. Wat moet er dan weer komen van Gods belofte? Alweer zal de Gods beloftenissen immer hun vervulling missen. Maar je weet, toen het onmogelijk scheen, toen het een afgesneden zaak was, daar komt de Heer en die zegt, Hiskia, ik zal nog 15 jaar aan jouw leven toevoegen. En dan wordt Manasse geboren. Nou dan. En als strakjes, dan lijkt het alweer een afgesneden zaak. Want dan gaat Juda om der zondelend willen in het land der ballingschap. En dan worden Teripla voor de ogen van koning Zedekia al zijn zonen geslacht. Daar gaat het. Wat moet er nu toch komen van het werk Gods? Hoe gelukkig toch, als een mens maar leren mag. En nog eens, ach, ik weet wel, het is zo moeilijk. Ik weet het, ik weet het. Maar het is toch ook zulke voorrecht, als je weinigje mag leren, God, God te laten. En God is vrij te laten. En uit dat vrije werk eens te mogen leven. Ik weet het wel, dat is nou zo helemaal tegen je natuur in, hoor. Maar toch zalig als je het leren mag. Het is alles ten ondergang gedoemd. En dan zorgt God toch dat er nog een overblijfseltje is naar de verkiezing der genade. En dan weet u het, we hebben de kerstdagen nog zo kort achter ons. Dan wordt het vervuld in Maria en Jozef, de timmerman van Nazareth. God houdt trouw. Wat hij beloofd heeft, heeft hij vervuld. Maar hoe is het u ook gegaan, vriendin? Hebt u het nu begrepen? Ik hoop het. Het is dus steeds gegaan door het onmogelijke heen. Toen het niet meer kon. En werkt God altijd in een weg van afsnijding, in een weg van de onmogelijkheid, verheerlijk de Heere zijn eigen werk. Nog eens, opdat de roem alleen des Heeren zij. En u ligt hier in deze gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Maar zo hebt u het nu toch gezien, dat geslachtsregister. En nou begrijp je het toch? Waarom we het zo noemden? Eén rol die spreekt van God houdt
trouwen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Als op onwrikbaar steunpilaar. Hij is het die verlossingshond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En daar ligt nu precies de vastheid der zaligheid van Gods kerk. En nu kan ik er komen. En anders zou het in de eeuwigheid niet gaan. Maar uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Heb je daar wel eens uit mogen leven? Dan word je pas een arm mens in jezelf. En dan komt de rijkdom buiten je in Sion's koning te liggen. En daarom is deze gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. Dat hij vervult wat hij toezegt. Is deze gedenkrol, dit geslachtsregister, zulke machtige en rijke vertroosting voor uitziende en verwachtende harten. En u wenste niet wel dat hier vanmorgen hier in Sliedrecht gevonden werden. Die harten die leven op Gods belofte. Die leven op Gods toezegging. Nu bedoel ik het natuurlijk niet zo. Ach, dat hoor je soms zo dikwijls, hè. Je hebt mensen, dan zegt men wel eens, ze hebben zakken vol met beloften. Och, nee. Dat zijn zo wat waarheden die een mens voorkomen. Bouw daar toch het huis uw zaligheid niet op. Wilt u weten of een belofte uit de Heilige Geest, dus uit God is, of dat dat maar opgekomen is uit uzelf, dan moet ge daar eens op letten. Elke belofte die God van den hemel door zijn lieve geest schenkt in het hart van de zijne, maken dat volk daarmee werkzaam aan de troon der genade. Leven uit Gods belofte, dat is geen doorleven, dat is geen dodig leven, dat is geen lijdelijk leven, wel neunen tegendeel precies andersom. Dat wordt een werkzaam, biddend, zuchtend, schreiend, uitziend leven aan de troon der genade. Ja, dan moet je nou eens nagaan in je leven. En dan moet je niet letten op 10, 20 beloften. God strooit die met eerbied gezegd, niet bij wijze van peperkoek, maar uit de hemel. Ik noemde u vader Abraham, Abraham de vader der gelovigen. En ik lees, hij heeft maar een heel enkele belofte gehad, hoor. Maar waar God zijn belofte schenkt door zijn woord en geest in het hart, weet je, dan worden we daar, zeide ik, biddende mee werkzaam. En nu weet ik het wel, dat kan de ene tijd eens meer opgebonden zijn dan de andere tijd. Maar dat drijft dat hart toch telkens weer naar de Heer. En weet je hoe het dan wel eens gaan kan in dit leven? En daarom is dit geslachtsregister als een gedenkrol van Gods eeuwige trouw zulk een bron van rijke vertroosting voor die zielen. Je hebt gehoord, het duurde bij Abraham 25 jaar. Het scheen onmogelijk voor Isaac, voor Jacob, voor Juda, voor David. Ga al die bijbelheiligen maar na. Het scheen onmogelijk. Zo is het zo dikwijls in het leven van een hopend en een uitziend hart. Dan kan het wel eens wezen, ach, zou ik me nou vergist hebben, hè? Als je gelooft onder Gods belofte te liggen en het wordt maar niet vervuld, dan kan het soms zo wezen, zeg. Daar heeft de Heer er een geholpen. Ginds is er een door de Heer in de ruimte gebracht. Maar ach, bij ons blijft het dan maar zo hetzelfde. Ja, ook bleef het dan nog maar hetzelfde, maar het wordt veel erger. Och, dan is het wel eens zo in de nood, maar met de Heere Jezus, dat gaat nog wel. Maar in de nood en zonder de Heere Jezus, dan weer een nood en dood het. En dan kan het zo dikwijls in die ziel zijn, ach, o God, dan zal ik me vergist hebben. Dan zal ik de hand op mijn mond leggen. Omdat ik u niet van onrecht beschuldige, zouden Gods beloftenissen
immer hun vervulling missen. O, dat uitziende leven, waarin de ziel zo vaak meent zich vergist te hebben, en waarin de Heere dan maar vertoeft te komen. Weet je waarom, hè? Daar moet je nu eens rustig bij nadenken. En neem dit woord nu eens mee, hè? Menen Gods belofte te bezitten. En het wordt maar niet vervuld. Het wordt al onmogelijker. We hebben het vanmorgen gehoord. De Heere vervult het in een weg van onmogelijkheid. De Heere vervult zijn eigen werk in een weg van afsnijding en van bloedstorting heen. Opdat wij er gans en al maar buiten zullen vallen. En alleen maar zullen kunnen roemen dat vrijmachtige, soevereine, eenzijdige werk des Heeren. Weet u, de Heere behoeft zich nooit te haasten. En waarom niet? Waarom de Heere zich niet hoeft te haasten, zeg. Wel, God is altijd zeker van zijn liefde. Ja, hij is onveranderlijk in zijn trouw. En hij blijft de soevereine almachtige. Dus de Heere hoeft zich niet te haasten. Waarlijk niet. God zal het alles doen op zijn tijd. En op zijn wijze. Alweer op dat roem alleen Godes zijn. Zeg, weet jij waarom de Heere dan wel eens vertoeft te komen? Want alweer, wat zeggen we het makkelijk, hè, met Habakkuk. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Maar weet je, dat verbijden, dat valt nou maar niet mee, hè. Nee, en als dan de binnenpraters komen en je vijanden van buiten, en ze kunnen je ziel zo menigmaal bestoken en je van binnen te onderste boven werpen, heus dan leven we veel meer in de klacht, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. En toch, God houdt trouwen, zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging. Blijf vast en onverbroken. Waarom de Heere dan vertoeft? Omdat in die wachtenstijd maar blijken wat er aan zonde, aan verderf, aan ongeloof, aan ontrouw, aan vijandschap in ons eigen hart woont. Opdat we zouden leren aanbidden dat soevereine, eenzijdige werk des Heeren. En zo hij dan vertoeft, dan is het waar, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. Hoe spreekt daar dit geslachtsregister van Sion's koning van, als een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. En we zien het nu in de tweede plaats en daar gaan we dan mee eindigen, als een loflied op de vrije genade Gods. Een loflied op de vrije genade God. Kan dat? Die opsomming van die dorre opsomming van 3x14 geslachten. Kun je dat nu noemen? Een loflied op Gods eeuwige trouw? Wel zeker, geliefde. Wel zeker. Als we nu eens gaan letten op de personen aan wie de Heere zijn belofte gaf, dan wordt het één loflied op de soevereine vrije genade. En dan lees ik de tekst maar weer. Boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Wie was Abraham? Ook weet het wel, we zeggen altijd zo gauw, ja, die heeft de Heere geroepen uit Ur der Chaldeeën. Ja, hoe oud was hij toen? Hoe oud was hij toen? 75 jaar. Abraham heeft 75 jaar in het duister van het heidendom geleefd in Ur. En Abraham, vriend, die had uit zichzelf nooit naar God gevraagd, hoor. En Abraham was uit zichzelf nooit uit Ur gegaan. Daar was hij thuis. zeg, jij weet toch wel. Even later, dan komt de Heere zijn geslachten nog eens aan te herinneren waar ze afkomstig van waren. En dan zegt de Heere toch door de mond van de profeet, je vader was een Amoriet en je moeder was een Hethitische. Zeg me, dat was haar plan van afkomst. Maar God haalt hem eruit, want God wilde hem hebben. Oh, is dat geen soevereine, vrije genade? Hey. Ja. David. Wie was David? Och, David, je moest luisteren. Dan lees ik alleen dit regeltje uit het geslachtsregister. In het zesde vers. Daar staat, en David, de koning, gewoon Salomo bij degene die Uria's vrouw geweest was. Nou, hè? David en Uria. Och, en dan staat al dat hels zondige u voor de aandacht. Maar God wil David hebben. Kijk, dat is nou maar vrije gunst, hè? Die eeuwig hebben we wel. Ja, weet je wie zich daaraan stoot, de eigen gerechtige fariseers? Ja. Vrome schepsels in eigen oog, maar nog nooit ontdekt aan de zonde en verdoemelijkheid van eigen bestaan. Ja. Ja. Die David had in zichzelf ook niet ene waarde. Is dat nu geen vrije genade? Hm? Zeg, dan lees ik daarvan Juda. Oh, 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 Juda. Zeg, waaraan had Juda het te danken? Dat Jacob stervende zei, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Juda, vriend, heeft die zo uitgeblonken? Kom, kom, Juda, mooi eens luisteren. Dan noem ik er ook een naam bij. Tamar. Oh, oh. Wat zonde heeft Juda met zijn eigen schoondochter bedreven. Ja, mijn God wil hem hebben. Ja, vind jij het geen wonder? Ik wenste het wel, dat het dus een wonder werd. Hè? Ja, dus die Juda had in zichzelf ook heel geen waarde. En daarom is het één loflied op Gods vrije genade. Laat ik u nu eens noemen dat viertal namen van die vrouwen die hier in dit geslachtsregister genoemd worden. Er komen vier vrouwen in voor in dit geslacht. Sarah? Wel, nee, nee hoor. Nee, Sarah lees ik hier niet. Ik lees geen Rebecca. Nee, ik lees geen Lea. Ik lees geen Abigail. Maar ik lees deze vier vrouwen. Tamar, Rachab, Rut, Bathseba. Ja. Die vier vrouwen, dat heeft God behaagd die in te zetten in het geslachtsregister van zijn eigen zoon, Jezus Christus, Sion's koning. En het heeft God behaagd deze vier vrouwen te verheffen tot stammoeders in Israël. Wel, wel, Tamar. Oh, oh, Tamar. Je weet het, hoe ze daar langs de weg ging zitten. En ze haar eigen schoonvader tot hoererij verleiden. Ja, maar dan heeft nou die Tamar het te danken. Wel, dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. God raadt ze daarop. He. Ik kan het nooit begrijpen, maar ik zeg wel eens dit, lieve God. Daar heeft de kerk nu de eeuwigheid voor nodig om dat uit te wonderen. Rachab, de hoer, dat is de tweede die genoemd wordt. Die vrouw uit Jericho, uit de hoerenwinkel. En God zet ze in het geslacht van de schootzoon. Zijn er eeuwige liefde. God wilde die Rachab hebben. Ja. En dan zeg. Oh, ik weet het wel, wij zijn zo spoedig geneigd, als je de naam van Rut hoort, om die lichtglanzen rondom die lieflijke vrouw te bezien. Maar vergeet niet, wie was Rut? Kom vriend, wie was Rut van huis uit? Een Moabitische. En weet jij nog wat de Heere gezegd had van die Moabieten? De Heere had gezegd, en de Moabieten zullen in mijn huis niet komen. Ja, dat was het toch ook maar, dat was het toch ook maar van afkomst. Maar ja, God wil ze hebben, hè. Niet desgene die wil, nee kerel, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods wil. En dan de vierde vrouw, Bathseba, oh, die nufte vrouw die de eer vergooide door zich te baden op het dak. Maar God wil ze hebben en de Heere raadt ze op. Is dan dit geslachtsregister niet één loflied op Gods vrije genade, dat het hem behaagd heeft, Sions koning, vlees en bloed aan te nemen uit dat onreine, onheilige geslacht. Dat is zo'n wonder. Dit heet gadeloze ontferming, dit genade, rijk en vrij. En dat grote wonder, dat de Heere zich niet geschaamd heeft, de zulke, en kijk, pst, en dan moeten de schoenen van je voeten, want de plaats waar we zijn, is heilig land. Het heeft de Heere niet behaagd, de zulke te noemen, zijn broeders en zusters. Eeuwig wonder, nooit begrepen, die me naar de hel wou slepen, is me nu voor eeuwig kwijt. Jezus heeft me aangenomen, ben in zijn verbond gekomen, voor de tijd en de eeuwigheid. O, dat vrije werk, o, die lof op de vrije genade Gods. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan moet je eens luisteren nu ik eindigen ga, jong en oud. Wat ligt er nu toch een ruimte heen, ook voor jullie. Eerlijk waar. Och, laten we nu eens naar huis gaan. En zeg het dan toch eens in een verborgen plekje. Kom, jong en oud, doe het eens. Het is weer de eerste zondag in het nieuw begonnen jaar. We weten niet of we het einde halen, hè. Maar nu heb je het gehoord, de Heer is toch zo vrij, hè. De Heer haalt ze zomaar uit. Weet je wat je nu eens vragen moet? Doe dat dus eenvoudig. En wie weet wat God doet? Dat je zegt, Heer, haal mij er nu ook eens uit. Zeg, heb jij dat alles gevraagd? Nooit? Ach, doe het dan toch vandaag. Heren, haal mij er eens uit. Ja, het valt mee. We hebben het nu gehoord. Hij wil ellendige, zondige, schuldige, vloekwaardige schepselen hebben. En een ieder die in Sion geboren is, die zegt vanmorgen, gelukkig, dan anders kom ik er niet bij. Hè? Nee, want dat geven ze mekaar niet gewonnen. Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. O, dat vrije en dat soevereine werk. Kom, jong en oud, al wat onbekeerd is. Haast u toch eens om uw levens wil. Nog wil de Heere aan onwaardigen zijn genade schenken. Valt hem toch heden eens te voet. En zeg het nu eens, heren, we hebben het vanmorgen nog in uw huis gehoord. U hebt die willen nemen. En u hebt die willen nemen. Heren, zou je mij ook willen nemen? O, kerel, het kon zo meevallen voor je. Echt waar, hoor. O, dan zal het zou toch zo meevallen. Hè? Waarom is dan op mij gemunt daar zoveel gaan verloren? Die gegeven ontferming gunt. Kom, vriendin, dat is nou alleen maar soevereine vrije genade. Hè? Ja, hoe groot. Dierbare Christus, dat u hebt willen ingaan en u met allen eerbied, dat u hebt willen ingaan in de moederschoot. Christus is begonnen waar u en mijn begin ligt, in de moederschoot. En die dierbare Christus is geëindigd waar u en mijn eind zal liggen. dat in de dood en in het graf. En u heeft die dierbare Christus met zijn volkomen onschuld en reinheid en heiligheid willen bedekken. Onze zonde, onze ongerechtigheden waarin we ontvangen en geboren zijn. Want ik heb meer zonde meegebracht in de wieg dan ik ooit aan dadelijke zonde kan doen. Maar nu is die dierbare Christus in dat onreine geslacht ingegaan. En daar heeft hij me nu al bedekt. Begrijp je wel? En nu ligt heel mijn leven onder die bedekkende gerechtigheid en heiligheid van die gezegende bloedbruidegom. Kom Sion, roem uw bloedbruidegom, uw koning, voor die genade aan u bewezen. Amen. Vijfde vers uit Psalm 111. We nu met dankzegging, goedertieren en volzalige God, die ons het voorrecht schond dat we aan de morgen van deze dag aan deze plaats des gebeds mochten overdenken. Uw onveranderlijke trouw, Heer, dat ge een waarmaker zijt van uw woord, dat ge vervuld gewis en zeker wat ge beloofd hebt, maar dat dat nu gaat door het menselijke onmogelijke heen, Heere, in alle afsnijdingen aan onze zijde, opdat dat vrijmachtige, soevereine werk van u alleen maar verheerlijkt worden. Daar mocht een volk gevonden worden, dat mocht vanmorgen eens vertroost zijn geworden. Ze mochten weer eens moed scheppen, Heere. Het is toch trouw, al wat gij ooit beval. En we hebben beluisterd dat loflied op de vrije genade, Heere, die gij nu maar hebben wilt, arme zondaar, om ze te wassen in uw bloed en te dekken met uw gerechtigheid, God van alle genade, dat ook wij erbij mogen zijn. Amen. Het tweede vers uit Psalm 105. Psalm 105 vers 2. Dan maakt de kerkraad nog bekend dat heden aan de uitgangen de collecte gehouden wordt voor de verbouwing. En deze week zal de jonge meisjesvereniging Trifosa niet vergaderen. Psalm 105 vers 2. Thank you. ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.